onze insteek daarbij is dat mensen die die duurzaamheidstransitie willen bevorderen, naleven, dat we die willen, daarin willen faciliteren. Dus wij staan niet op de kansel.
Nou, in je LinkedIn post toch best wel, vind ik. Ik voel me bijna geroepen om mijn hele tuin te gaan tegelwippen, om het zo maar te zeggen, dat soort dingen. Je roept op tot meer biodiversiteit.
Nou, ik ben zeker visible op LinkedIn. We willen graag dat mensen weten wat we van ze verwachten. En dat is bij de financiële sector, moet je natuurlijk zorgen dat die mensen dat horen op de plekken waar zij komen.
Beste luisteraar, vandaag zitten we bij de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. Die omschrijft zichzelf als een onafhankelijke gedragstoezichthouder. Doet me een beetje denken aan een scheidsrechter. Een goede scheidsrechter is er een die niet opvalt, waarvan je na afloop denkt, wie was het ook alweer? Tenminste, als de spelers zich een beetje gedragen. Doen ze dat niet, dan moet je natuurlijk optreden en soms kaarten trekken. En dus geeft de AFM indien nodig een rode kaart aan malafide beleggingsinstellingen bijvoorbeeld.
Maar als goede toezichthouder, die doet natuurlijk meer dan alleen feitelijk gedrag beoordelen. Ook ontwikkelingen aan de horizon die toekomstig gedrag kunnen beïnvloeden, die worden gemonitord. Zoals de digitalisering, de opkomst van crypto's en influencers. En duurzaamheid natuurlijk. Dus geen woorden maar daden. En laten we aftrappen met onze gast van vandaag, Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Raad van Bestuur van de AFM. Fijn dat we er mogen zijn.
Dank. Ja, alle platitudes van het voetbal zaten erin. Ja, trouwens een veel originelere associatie met de AFM.
Ja, nou ja, ik dacht meer aan een soort van een wegenbouwer of een stratenmaker. Hè? Dat je uiteindelijk die bepaalt dan ook waar de koers heen leidt en of die goed geplaveid is. Of dat je soms een rood blok moet opwerpen wanneer we niet in de goede richting gaan. Ja, goed, ja. Maar ik denk dat
dat kan ook. Maar je hebt natuurlijk wel Max Verstappen en je hebt de ouderen die misschien heel voorzichtig over die weg rijden.
Ja, ja, precies.
Ja, precies. Nee, we houden het bij voetbal. Dat is denk ik eenduidige taal. De ijsbrekers.
Ja, we beginnen. De eerste is een eens of oneens stelling. Autoriteit is geen gegeven, dat moet je verdienen.
Eens.
Dat is makkelijker, ja.
De huidige oproep voor meer morele ambitie is mij uit het hart gegrepen.
Eens.
Oké, moeilijker dan misschien. Liever in Rotterdam zonder poen dan in Moken met een miljoen.
Eens. Ah.
De vergroening van de financiële sector mag wel een tandje sneller.
Pas.
Komen we zo meteen al op. Want ik herinner me toch een rapport over de transparantie, met name over die net doelstellingen. Maar komen we straks op. Dan wat meer serieuze. Wat moet volgens jou absoluut in het volgende regeerakkoord, of wat er dan ook voor in de plaats komt? En dat mag vanuit duurzaamheidsperspectief, maar ook vanuit een ander economisch perspectief bijvoorbeeld.
Nou, ik heb minder uitspraken over wat erin moet staan, maar ik vind wel heel fijn als er iets in zou staan waarbij mensen eerst kijken naar wat ze willen bereiken op de langere termijn en dan terugredeneren wat daarvoor nodig is. Terwijl soms de verleiding natuurlijk heel groot is om de probleempjes van vandaag op te gaan lossen. En als je altijd alleen maar de probleempjes van vandaag oplost, dan loop je het risico dat je nooit aan de problemen van overmorgen toekomt. Dus daar hoop ik op.
Met een langere horizon dan 4 jaar in ieder geval.
Ja, want er zijn natuurlijk wel een aantal ontwikkelingen die ook een lange horizon hebben. Of het nu de demografische ontwikkeling is, of de klimaatontwikkeling. Of meer in het algemeen waar het met de natuur heen gaat. Ja, dat zijn allemaal dingen die van lange adem zijn en waarvan je, ja, die gaan heel geleidelijk. Maar ja, als vele kleine maken dan wel iets groots. En niet altijd is dat grote dan aantrekkelijk. Dus als je nadenkt over waar je wil zijn op de langere termijn en dan terugredeneert wat je moet doen en wanneer je dat moet doen. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk. En dat past ook bij mijn voorliefde voor beter onderbouwd beleid natuurlijk.
Dat is ook min of meer de reden dat je... Ik heb ergens gelezen dat je zei van, nou, politiek is niks voor mij. Terwijl veel mensen zeggen, nou, dat is Laura uitstekend geknipt voor. Maar omdat politiek te veel op de korte termijn gericht is?
Nou, ik denk dat ik vooral geïnteresseerd ben in wat zijn de problemen, de analyse daarvan te doen. En dan opties aan te reiken over hoe dat te bereiken. Dat deed ik in ieder geval in mijn vorige banen. Ik ben er minder van om te zeggen, mijn normen en waardepatroon wil ik gelijk op iedereen en alles plakken. Dat is natuurlijk typisch waar een politicus voor staat. Die moet een visie hebben vanuit een eigen normen en waardepatroon. Prachtig, maar is niet per se mijn expertise of waar ik nou graag mee de bühne op wil. Ik vind het heel goed om de bühne op te gaan om uit te leggen dat de analyse zo zit. Of dat dit de opties zijn en dat je nu een optie kiest die eigenlijk niet tot tot de mogelijkheden behoort. Maar ik heb minder zin om de bühne op te gaan met mijn persoonlijke privéopvattingen. En daar dan allerlei mensen voor te gaan charteren.
Charteren, ja. Dus de scenario's maken eigenlijk en de consequenties van de scenario's aandragen. Dat is meer
Ja, daar ben ik, graag past. Publiekelijk ook bekend voor. Maar ja. Ik hoef niet, zeg maar, ik hoef niet de bühne op met een visie die dan helemaal mijn particuliere opvattingen bevat. Overigens is het natuurlijk ook zo, als je lid wordt van, als politicus bent, ben je in Nederland in ieder geval toch vaak nog lid van een politieke partij. En dan moet je natuurlijk ook altijd dingen verdedigen, ja, waar je niet per se overal mee eens bent. Want dat is bijna onmogelijk natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk voor bij advisering is dat veel makkelijker. Je kunt altijd zeggen, ja, dit zijn de voor- en nadelen. En ja, dan mag iemand anders de ongemakkelijke besluit nemen.
Ja, ja, maar dat gaat misschien veranderen, hè? Met een programmakabinet, wie weet. Dus.
Nou, mijn idee over wat ik heb een leuke baan en dat beeld blijft.
Hartstikke goed. Misschien is het goed om heel even voor de luisteraars die niet helemaal into finance zijn, de AFM. Wat is de AFM? Wat doet de AFM?
De AFM is een financieel toezichthouder. Daar hebben er twee van in Nederland. Je hebt de Nederlandse Bank en de AFM. De Nederlandse Bank kijkt of het goed gaat met de solvabiliteit van de financiële instellingen. Is er genoeg geld in kas? En wij kijken of die instellingen het goede gedrag vertonen. Letten op de belangen van de klanten. Dus dat zijn daar de twee grote verschillen in. Als je vraagt wat is de missie van de AFM, dan noemen we dat altijd duurzaam financieel welzijn. Eerlijke en transparante markten. En dat proberen we ook op een bepaalde manier te doen. Hè? Risico-georiënteerd, resultaatgedreven en datagedreven. En dan zijn er eigenlijk vier velden waar we ons op richten. De financiële dienstverlening. Al de producten die elke Nederland in zijn leven wel eens tegenkomt. Krediet, pensioen, een hypotheek of beleggen. Vermogensbeheer. Als je een pensioen hebt, dan wordt het vermogen wat je daarin inlegt, wordt belegd. En dat wordt dan vaak aangehouden door vermogensbeheerders. Daar houden we toezicht op. We houden toezicht op de accountants en op de financiële verslaggeving. En als laatste houden we toezicht op de kapitaalmarkten. Dus dan kun je denken aan Euronext of andere handelsplatformen. Dus ja, dat is een beetje het totale palet waar wij als AFM naar kijken. We zijn een relatief jonge toezichthouder. We bestaan dit jaar 22 jaar. Dus dat is aanzienlijk korter dan onze grote zus, de Nederlandse Bank. En we zijn eigenlijk over de tijd heen flink gegroeid. We begonnen met, kwamen voort uit de SDE. Dat was een toezichthouder op de beurzen. En toen was het ongeveer 200 man. En nu zijn we 700 man groot en groeien door naar 800. En daar is ook een verklaring voor, want wij krijgen er eigenlijk altijd over de tijd heen altijd nieuwe taken bij als er rampen of relletjes zijn gebeurd in de buitenwereld. Dus er is voor de mensen die wat ouder zijn, die kunnen zich misschien nog World Online herinneren, waar toch vragen waren over voorkennis. Die herinneren zich misschien nog wel de tijd van Ahold, waarbij er naast het jaarverslag ook nog een andere brief was getekend. Nou, dat was ook een aanleiding om ons goed naar die verslaggeving te kijken. Mensen kunnen zich misschien ook nog wel de Woekerpolis herinneren. Was natuurlijk aanleiding om te zeggen, ja, leuk dat jullie winst maken, maar maak je dat nou over de ruggen van burgers heen? Dus er komt ook steeds meer Europese regelgeving. En die hebben natuurlijk ook standaarden. En de wereld om ons heen verandert natuurlijk. Dus ja, 20 jaar geleden hielden wij nog geen toezicht op IT-vraagstukken. Maar nu is een gemiddeld bedrijf wat actief is in de financiële sector. Ja, dat is eigenlijk gaat steeds meer een IT- en databedrijf worden. Dus daar moeten wij dan ook kijken of dat dan wel goed loopt.
Ja, is het niet moeilijk om mensen met skills op dat gebied binnen te krijgen?
Nou, toezichthouden is natuurlijk een soort vak. En aan de ene kant is het vak van toezichthouden is toezien. Dus goed kunnen kijken wat de risico's zijn. En daar ook goed over na te denken hoe je dat dan begrijpt en aanpakt. En dan vervolgens weer evalueert. Maar je moet ook wel iets weten van het veld waar je naar kijkt. Dus het is aan de maar je hebt niet alleen maar monomane IT-mensen nodig. Want die weten niet hoe ze toezicht moeten houden. Maar je hebt natuurlijk ook niet voldoende aan alleen maar mensen die zeggen, nou, ik weet hoe ik een goed gesprek voer. Dus het gaat om die combi. En we doen ons best daar natuurlijk om daar mensen voor te vinden. Want er komt allemaal nieuwe Europese regelgeving op ons af. DORA, de Digital Operational Resilience Act. En daar zijn we nu wel voor aan het werven. En dat lukt wel, maar dat vraagt ook wel wat creativiteit van onze recruiters, zoals dat heet. Ja. En dat geldt ook voor crypto. Dat is natuurlijk ook een booming markt. Daar gaan we ook toezicht op houden. Want er is nieuwe regelgeving uit Brussel daarvoor, MiCAR. Vroeger was het helemaal Wild West. Nu krijgen we de bescheiden, zeg ik wel, mogelijkheden om daar toezicht op te houden. Crypto blijft natuurlijk een riskant product waar je niet in moet gaan zitten als je met geld wat je niet kunt missen.
Nee, maar je hebt ook beleggingsfondsen nu die in crypto doen.
Ja, maar ook daarvoor geldt. Crypto is het tot op heden natuurlijk een vrij volatiele munt. Dus ja, als je daar in gaat zitten als kleine belegger, dan moet je dat wel doen. Of een kleine speculant misschien beter geformuleerd. Dan moet je dat wel doen met geld wat je kunt missen. En tot op heden is dat ook zo. Hè? Dus als we enquêtes doen, dan zien we wel dat mensen, de gros van de mensen, kleinere bedragen erin stopt. En ook beseft dat dat een riskante onderneming is. En die doet dat ook met geld wat ze kunnen missen. Maar er is ook een groep die wel onvoorzichtig is. Die er meer geld in stopt en wat ze eigenlijk dan niet kunnen missen. En we zien ook dat jongeren daar oververtegenwoordigd zijn. Ja, dus dat baart ons dan ook wel weer zorgen.
Ja, daar komen ook de influencers dan om de hoek kijken, toch? Die,
andere is natuurlijk dat we hebben met de nieuwe digitale mogelijkheden heb je ook nieuwe manieren om producten aan de markt te brengen. Of aan de man of vrouw te brengen, de influencers. En daar hebben we natuurlijk eerder al wel een verkenning op gedaan. Die kwamen natuurlijk ook echt op ten tijde van de corona. Zat iedereen thuis, keek je. Keek je misschien meer naar het scherm? Had je ook meer tijd om hierover na te denken? Of daardoor verleid te worden? Dus daar hebben we toen wel naar gekeken en dat kijken we nog steeds. Daar is overigens ook Europese regelgeving nakend. Die het dan ook weer makkelijker maakt voor ons om op te treden. Want we zijn natuurlijk een toezichthouder die risico's ziet. Die dat dan ook wel signaleert. Die dan wel kan waarschuwen. Maar niet altijd kan handhaven. Ja, want ja, als de regelgeving er niet is, mensen, de rechteloosheid is natuurlijk ook niet wenselijk.
Nee, daar had je het over, die rode kaarten. Want jullie zijn toezichthouder. Welke rode kaart kan je dan spelen?
Nou, we kunnen natuurlijk een boete geven. Je kunt de vergunning intrekken. Dus dat zijn rode kaarten die we kunnen geven. We kunnen ook zeggen, als we echt iets heel groezelig vinden, dan kunnen we ook met het OM in overleg om vragen van, willen jullie dat niet overnemen? En dat gebeurt ook wel, vooral bij beleggingsfraude is het Openbaar Ministerie wel bereid om dat ter hand te nemen. Dat zie je dan ook wel eens op de voorpagina van wat roze kranten. Maar onze strategie is eigenlijk dat we uitgaan van die mensen die wel het goede spel willen spelen op het voetbalveld. Dus wij zeggen, we gaan uit van wensen weten willen kunnen. Mensen moeten weten wat we van ze verwachten en wat de wet van hen verwacht. Ze moeten het ook kunnen. Hè? Dus ze moeten een beetje weten hoe je voetbal speelt. Want als je helemaal niet weet hoe het trappen gaat, ja, dan loop je natuurlijk het risico dat je iemand inderdaad ook het been kapot trapt. En dan moet je het ook willen. En dat is onze strategie. En we hebben ons beeld is dat je heel veel mensen het goede kunt laten doen. Of normconform gedrag in ons jargon kunt laten doen. Als ze weten wat we van hen verwachten. En als ze ook doorhebben dat we daar een beetje op letten. Als dat niet zo is, dan kunnen we voorzichtige stappen zetten. Dus we kunnen kunnen toezichtsbrieven sturen. Dan zeggen we tegen de instelling, nou, we hebben gezien dat je iets hebt gedaan wat niet mag. Ga heen en zondig niet weer. Een waarschuwingsbrief is dan alweer wat scherper. De lichtste variant is een norm informerende brief. Dan vertellen we nog een keertje hoe het zit. Maar als mensen niet doen wat we willen en we zijn daar bezorgd over, dan kunnen we zeggen, als je het niet doet, dan leggen wij last onder dwangsom op en dan verbeur je je dwangsom en dan ben je geld kwijt. We kunnen ook zeggen, je bent stout geweest, een beetje huiselijk geformuleerd. En dan kunnen we een boete opleggen. En dan constateer ik dat de wetgever, wij leggen die boetes natuurlijk op in lijn met de wet. En de wetgever heeft die boetebedragen ook verhoogd. Dus wij leggen ook steeds hogere boetes op, omdat het is niet aan ons om te bepalen wat de boete moet zijn of wat een hoge of een lage boete is. Wij doen dat in lijn met de regelgever.
Ik zie ook wel eens beleggingsproposities die zeggen iets van, dit is niet geregistreerd bij AFM. Maar dat ontslaat hen dus niet van de verplichting om welkeurig te handelen. Ik bedoel, jullie kunnen dan altijd nog ingrijpen? Of?
Nou, er zijn producten die daar staat dan bij, dat is buiten het toezicht van de AFM. En dat is, kijk, een deel van de bescherming is natuurlijk gericht op mensen met een kleinere beurs. Ja, als jij miljardair bent, dan kan je vermogensbeheerder veroorloven. Als jij dan enorme bedragen belegt in iets, dan is dat jouw eigen risico. En dus als er staat, dit is beleggen buiten de AFM, dan zitten daar vaak bedragen aan vast.
Ja, klopt.
Dan kun je er pas instappen als je meer dan een ton of 250.000 euro erin stopt. En daar houden we dan ook geen toezicht op. Kijk, bot oplichten mag niet, maar dat is gewoon een strafrechtelijke kwestie.
Oké, dan kom je bij een ander loket terecht.
Ja. Okay. En dat kunnen wij wel eens tegenkomen in ons onderzoek, hè, omdat we hebben ook een telefoon waar mensen kunnen bellen en zeggen, nou, wat is me nu gebeurd? Al mijn geld is weg. En als we daar flink wat van die signalen van krijgen, dan verzamelen we dat wel. En dat is dan het moment om te denken, wat zien wij nu eigenlijk? En om te overleggen met andere partijen die we kennen in het financiële domein. Van zien jullie dat ook? Hè? Er is ook een samenwerkingsverband voor. En als we dan voldoende materialen om te zeggen, ja, dit ziet er toch wel echt groezelig uit. Ja, dan zijn we in contact met het OM. En dan zeggen we, ja, weet je, misschien moeten jullie nog eens kijken. Het OM heeft natuurlijk ook meer mogelijkheden om onderzoek te doen. Ja, ja. En wij kunnen niet afluisteren, bijvoorbeeld.
Ja. Nou, noemt je in de mission statement duurzaam financieel welzijn. Wat bedoel je precies met duurzaam? Is dat duurzaam in de zin van toekomstbestendig duurzaam? Of duurzaam als in balans met groen of met planetaire grenzen?
Nou, de missie stamt al van enige tijd geleden. Ik denk dat op dat moment, toen de missie werd geschreven, het woord duurzaam meer de connotatie had van bestendig.
Ja. Ja.
Maar duurzaam kan je natuurlijk op heel veel manieren zeg maar interpreteren.
Zou jij hem nu groener inkleuren? Als je hem nu opnieuw zou mogen duiden?
Nou, ik denk dat wat wij doen als toezichthouder is natuurlijk toezien op de wet zelf, zoals de wetgever dat beoogt. En de wetgever, en in dit geval vooral de Europese wetgever, heeft daar natuurlijk allerlei nieuwe regelgeving voor afgegeven. En daar zit een flinke groene component in. En ik zei net in de introductie, ja, er komen ook nieuwe taken bij. En hoe komt dat? Nou, omdat de wereld om je heen verandert. En ik noemde digitalisering, maar een andere is dat de Europese regelgever natuurlijk heel veel aandacht heeft nu voor duurzaamheid. En daar dan ook daar vervolgens aan regels voor geeft. En vervolgens zegt, daar wil ik dan ook toezicht op. En dat houden wij dan ook. En daar bereiden we de partijen voor. En dat vinden we ook belangrijk. En onze insteek daarbij is dat mensen die die duurzaamheidstransitie willen bevorderen, naleven, dat we die daarin willen faciliteren. Dus wij staan niet op de kansel.
Nou, in je LinkedIn post toch best wel, vind ik. Toch dat? Ik voel me bijna geroepen om mijn hele tuin te gaan tegelwippen, om het zo maar te zeggen, dat soort dingen. Je roept op tot meer biodiversiteit. Ik bedoel dat niet negatief voor, zeker niet in tegendeel bijna, maar je bent best wel visible op LinkedIn met dat soort posts.
Nou, ik ben zeker visible op LinkedIn. Dat is omdat wij als AVM, ik zei net aan het begin, we willen graag dat mensen weten wat we van ze verwachten. En dat is bij de financiële sector moet je natuurlijk zorgen dat die mensen dat horen op de plekken waar zij komen. Heel veel mensen die in de financiële sector werken zitten op LinkedIn.
Ja.
Dus daarom zit ik op LinkedIn. Als ze daar niet zouden zitten, zou ik er niet zitten. Zeg ik ook eerlijk. En ik probeer op mijn posts aandacht te vragen of informatie te verspreiden die mensen aan het denken kan zetten. Wat iets anders is dan dat ik zeg dat ze het moeten doen. Dus ik vind, als ik zeg...
Ik ga het ook niet doen, maar het zet hem wel.
Precies. Nee, precies. Dus dat is, mijn ambitie. En dat is ook de fine line die je moet volgen als toezichthouder. Ik heb duurzaamheid in mijn portefeuille. Dus logisch dat ik op LinkedIn post over duurzaamheid. En dan probeer ik nieuwe informatie, nieuwe feiten of dingen die ik grappig vind soms onder de aandacht te brengen. En je kunt over duurzaamheid natuurlijk in hele grootse en meeslepende thema's bespreken. Maar soms is er ook iets huiselijks zoals de
tegenwipactie.
En ik moet zeggen, ik heb in corona best veel rondgelopen in Rotterdam. En een van mijn persoonlijke irritaties was dan al die voortuintjes met die tegels. Waarvan ik dacht, mensen willen een huis met een tuin. En wat doen ze ermee? Zit helemaal vol met tegels. Nou, dat vond ik zelf best wel lelijk, maar ook wel vrij inconsequent. Dus toen ik dat artikeltje zag in de ESB, dacht ik, oh ja, grappig.
Als je op gaat letten, is het inderdaad best wel indrukwekkend.
Ja, ja. Maar toch in een van de eerste stellingen zei je, verduurzaming moet sneller binnen de financiële sector. Toen paste je hem. Is dat ook omdat je liever niet het tempo bepaalt en meer dus de scenario's schetst? Of waarom paste je deze?
Nou, omdat ik zelf denk dat verduurzaming vooral moet plaatsvinden in de economie. En ik vind dat heel veel mensen denken dat de financiële sector daarvoor het enige en belangrijkste instrument is. Terwijl ik denk dat er allerlei instrumenten zijn om verduurzaming verder te brengen. Zelf zie ik daarvoor ook wel een belangrijke rol gewoon voor dingen als beprijzen en normeren. En desnoods subsidiëren, zegt dan de oude financiervrouw. Dat zijn dingen die bedrijven echt aan kunnen zetten of mensen echt aan kunnen zetten tot ander gedrag. En omdat te faciliteren heb je dingen zoals wat wij doen, hè, toezicht houden op dat mensen er ook eerlijk over rapporteren. En dat is ook belangrijk. Maar ik denk het begint, hè, of het first best is door te zeggen, we zetten de prikkels goed. En daarna om die rapportages te doen. En dat vind ik eigenlijk ook bij de financiële sector. Ik denk de financiële sector heeft natuurlijk zeker een rol. Maar ik denk dat er meer bereikt kan worden als je overgaat tot engagement, hoe ingewikkeld ook, dan wanneer je zegt, nou, laat de financiële sector nou maar per direct ophouden met het financieren van huizen met een G-label bijvoorbeeld. Dat zijn hele onduurzaam, althans hele energieintensieve huizen, dus dat is niet duurzaam. En dan denk ik, ja, die mensen die erin wonen, dat zijn meestal toch mensen ook met een krappere beurs. Ja, die moeten wel ergens wonen. Die huizen moeten op een of andere manier duurzamer worden gemaakt. Is nou de beste manier om hier te komen door te zeggen, nou, de financiële sector moet maar zo snel mogelijk zo groen mogelijk. Want als je dat doet, dan zeg je eigenlijk tegen de financiële sector, stap daar maar uit. Doe dat maar niet.
Ja, dus je bent eigenlijk tegen de uitsluitingsclausule van dat gaan we dus niet meer doen of dat gaan we niet meer financieren. Maar volgens mij had... Ik hoorde van de week een aflevering van Barbara Baarsma. Heeft net een nieuw boek uitgebracht over waarin ze eigenlijk een appel doet aan de financiële sector om juist wel dus dat tempo te verhogen en het niet alleen maar van bijvoorbeeld de politiek af te laten hangen, maar dan meer ook naar nieuwe financiële instrumenten om dat soort prikkels in te bouwen, om het sneller te doen, om een korting te geven op financiering op het moment dat je wel een groen project of een duurzaam huis hebt bijvoorbeeld. Hoe sta je daar tegenover?
Kijk, ik denk dat het goed is als de financiële sector nadenkt over hoe zij kan bijdragen aan verduurzaming. Dat zie je ook dat eigenlijk de Nederlandse financiële sector heeft zelf ook het klimaatcommitment afgegeven. Dus ze zijn ook gecommitteerd. Ik denk nadenken over hoe je burgers en bedrijven kunt helpen in het verduurzamen. Dat lijkt mij nuttig. Overigens ook om de burgers en bedrijven te helpen in het... toch wennen aan het onvermijdelijk toch warmer worden van het klimaat. Hè? Klimaatadaptatie. Ik denk dat beide belangrijk is. Maar de stelling was wel heel precies, de financiële sector moet sneller. Terwijl ik denk, ja, we moeten met elkaar sneller. Daar heeft de financiële sector een belangrijke rol in te spelen. Maar dat kan niet als enige. Als in heel Amerika iedereen zegt, nou, ik blijf lekker doorgaan op die manier. Dan is het natuurlijk toch een beetje de vraag of je dan zegt, ja, dat als de Nederlandse financiële sector dan maar lekker groen is en duurzaam, dan hebben we het probleem opgelost. Dan zussen we onszelf in slaap.
Vanmorgen positie, was vanmorgen of gisteren over de aanleiding van het overlijden van Kahneman. Ik ben even de naam kwijt, maar het samenwerkingsmodel. Als je twee verschillende standpunten hebt.
Advisorial collaboration.
Precies, dan kun je in je loopgraven blijven roepen wat je vindt. Maar het is misschien veel beter om te proberen om samen te kijken of je in een gezamenlijke richting kunt komen. Is dat...
Ik vond het een hele grappige stelling, omdat je natuurlijk nergens zoveel van leert als van degene die juist de andere visie heeft. Ja. En het past een beetje in de gedachte dat je natuurlijk kunt polariseren en met de ruggen naar elkaar kunt gaan staan. Maar je kunt ook zeggen, we hebben verschillende meningen, laten we nou zelf samen kijken waar we het eens zijn en wat de feiten nu echt zeggen. Dat past heel erg bij mijn gevoel dat heel veel dingen ook oplosbaar zijn door goed te kijken en goed te analyseren. En daarna kun je natuurlijk, als je de feiten hebt, kun je weer zeggen, nou, ik weeg dat anders. Hè? Maar dan heb je het gesprek wel waar het moet zijn.
Ja, het gaat wel vanuit dat mensen heel rationeel zijn. Zijn ze dat?
Ik denk dat je altijd wel een appel kunt doen op de ratio van mensen. Ik denk overigens dat ook heel veel mensen iedereen is door emoties begeven. Dat is ook de lijn van Kahneman natuurlijk. Maar dat neemt niet weg dat je ook hier je wel mensen kunt enthousiasmeren en met kleine ingrepen dingen kunt veranderen. Er stond laatst ook zo'n stuk in de NRC over iemand die gewoon was begonnen met iedereen elke dag te groeten. Ja, dat leidde uiteindelijk ook wel tot reacties. En dat zijn gewoon hele kleine stappen. En vroeger was dat in overal heel normaal. Hè? In het dorp en in de wijk. Tegenwoordig is dat misschien in het dorp nog normaal, maar in de wijk niet meer. Nou, dat zijn grappige kleine interventies die wel wat kunnen opleveren. Want ook hier denk ik, de meeste mensen zijn wel welwillend. Niet hetzelfde als alleen maar rationeel, maar wel welwillend. En waarom zou je daar niet een appel op willen doen?
Ja, Barbara Baarsma noem je, even spontaan. Dat is een beetje de voorvechter van groene groei. Aan de andere kant heb je ook de hele degrowth beweging. Is dat iets waar je een standpunt op inneemt? Of heeft de AFM daar iets mee?
Nou, ik denk dat dat vooral iets is wat we binnenhalen om hem. Want wij vinden het heel belangrijk om ook te horen wat er in de buitenwereld speelt. Dus dan nodigen we mensen uit voor de degrowth school en ook van de groene groeischool. Paul Schendeling heet hij geloof ik. Die is hier een keer geweest. Barbara komt ook een keer langs. En dat vinden wij belangrijk om te zorgen dat we alle kanten van het verhaal zeg maar zien en horen.
Goed te worden, ja, okay.
Om te voorkomen dat we zelf in onze kleine ivoren toren opgesloten zitten en denken, ach ja, we weten het allemaal. Hè? Dat zou ik niet willen zeggen. Ik vind het best wel ingewikkeld om daar een heel goed antwoord op te geven wat het dan het juiste antwoord is. Hè? Dus dat
blijven we ook vandaan. Misschien is er geen juist antwoord.
Dus het
ook.
Is het genuanceerde, brede perspectief weer naar binnen halen.
Ja, nee, dat is denk ik, ik vind heel belangrijk dat we als toezichthouder... goed naar buiten kijken en met die kennis die we buiten ophalen, kijken naar de missie waar wij voor staan.
Ja.
En niet te zeggen, nou, wij hebben de missie en dan langs het rietje van de missie naar buiten te kijken en dan de helft van het verhaal te missen.
Nee. Nou, dit dus degrowth en groene groei, dat zit toch allemaal een beetje op de klimaatas. Nou, deze podcast ESG heeft ook nog de S. Wat doen jullie ten aanzien van de S, het sociale component als toezichthouder? Of hoe probeer je daar te engageren met partijen?
Nou, ik geef toe dat wij best wel veel aandacht hebben besteed aan klimaat in onze eerste onderzoeken. Omdat in de aanloop naar de CSRD en ook naar de SFDR, we natuurlijk tegen partijen gezegd, god, deze wetgeving komt eraan. En toen hebben we ook ingezoekt op bepaalde onderwerpen die ook in de belangstelling staan. En waar mensen ook wel zoekend waren. Maar feit is, als je dus naar de CSRD kijkt, moet je op al die letters rapporteren. En wij zijn niet inhoudelijk geëngageerd op wat je daar rapporteert. Maar wel dat je rapporteert. En daar gaan we ook straks gewoon in onze eerste ronde toezicht onderzoeken ook naar kijken. Dus dan moeten bedrijven zeggen, een toets doen over in de dubbele materialiteit. Van wat is voor ons bedrijf belangrijk? En daar zullen ook SNG onderwerpen voorkomen. En daar gaan we dan op die manier naar kijken. Maar onze recente onderzoeken die heel specifiek op een aspect hebben ingezoomd. Ja, die gingen over wat rapporteer je over net zero en over klimaat, dat geef ik gelijk toe. Maar formeel, met de wetgeving die er nu formeel aankomt, moet je ook naar alles kijken.
Maar dat is het verschil tussen dat je rapporteert en wat je rapporteert. Dus begrijp ik goed dat je dus de plicht om te rapporteren, dat volg je op. Maar wat er dan daadwerkelijk staat, de inhoudscheck.
Wij kijken heel erg naar, formeel hebben wij vooral een procesrol. Bedrijven moeten een bepaald proces doorlopen om te zeggen, dit zijn voor ons de cruciale factoren.
Ja.
Dat beïnvloedt ons bedrijf of wij beïnvloeden als bedrijf de buitenwereld. Hè, want dat is de dubbele materialiteit.
Mm-hmm.
En als zij dat dan netjes doen, dan gaan we volgens weer kijken, hebben ze die selectie goed gedaan en rapporteren ze daar heel goed over. Maar naar de letter van de wet gaan wij niet over of ze dat helemaal precies goed doen. We kunnen natuurlijk wel de plausibiliteitstoets doen. Dat we zeggen, we hebben dit allemaal gelezen en u zegt dat u donkergroen bent, maar we komen dit soort dingen toch zo nu en dan tegen. Weet u het zeker?
Ja.
Maar nemen jullie dan ook dingen mee als loonkloof, verschillende betalingen tussen vrouwen en mannen, aantal vrouwen in raden van bestuur bijvoorbeeld? Ik werk bij de asset manager en dat is een van de criteria waar wij bedrijven, als het om de S gaat van ESG, op scoren. Bijvoorbeeld het percentage vrouwen. En als zij een commitment afgeven van 50% over 5 jaar, dan wordt elk jaar gekeken voor een...
Maar wij zullen kijken wat voor commitment je afgeeft en wat dan belangrijk is. En dus dat zijn meer de... Dat
maar
is
kijken jullie daarna ook of ze dat commitment hard maken daarna?
Dat gaan we dan weer. Dat ga je dan vervolgens... Kijk, onze rol is vooral dat de verslaggeving transparant is, zodat gebruikers van de verslaggeving daar goed gebruik van kunnen maken. En daar is ook een rol voor de aandeelhouders bijvoorbeeld, of voor NGO's, die dan kunnen zeggen, u zegt dat wel, maar wij zien dat niet.
Want op het punt van net zero, als ik goed herinner, zeiden jullie iets van, tot 2030 is het wel redelijk duidelijk, maar daarna wordt het allemaal een beetje vaag.
Ja, en dan het is heel vaag en mensen, daar is er soms ook wel een verklaring voor, want mensen weten niet precies hoe ze daar moeten komen, maar daar zijn ze dan niet transparant over. En wij hebben gezegd, toon dan lef, zeg wat je weet en zeg ook wat je ambitie, als je dan die ambitie uitspreekt, leg dan ook uit waar dan je onzekerheden zitten. Ook dat is namelijk transparant.
Ja.
Ja. En als we even voorbij de rol van toezichthouder kijken en meer naar jou als persoon, wat zie jij gebeuren op de S? Waar jij hoopvol of verdrietig van wordt?
Ik denk dat je kijkt naar, als ik toespits op wat ik nu bij de AFM aangetroffen heb. Mm-hmm. Dus ik kom uit bij het Rijk en daarna bij het Centraal Planbureau. Ja. En de grote verrassing toen ik bij de AFM terecht kwam, was dat hier de verdeling man-vrouw ongeveer 50-50 is. En dat eigenlijk op elke laag van de AFM maar minstens 40% vrouw leiding geeft. En ook 40% van de mannen. Hè, want dat we willen ook voorkomen dat we dan een soort alleen maar vrouwenbolwerk zijn. Dus dat was voor mij wel echt anders dan wat ik daarvoor gewend was. Nou, we hebben ook onderzoek gedaan of er een loonkloof was. Die is er bij de AFM niet. Dus dat is zeg maar echt wel anders dan, dan wat ik daarvoor of wat je elders ook ziet. Ik denk ook wel anders dan bij veel financiële instellingen. Bij de AFM volgde ik voor het eerst in mijn leven een vrouw op. Hè. Daarvoor was ik altijd de eerste vrouw op een plek. Nou, was ook verfrissend. Dus ja, wat dat betreft vond ik dat wel echt heel grappig. Is ook een illustratie dat het ook kan, denk ik. Hè. Mensen zeggen, ja, die vrouwen zijn er niet. Nou, ik denk, nou, dat valt best wel mee. Ik vind het ook wel grappig om te zien dat die wetgeving, ik was daar niet per se een voorstander van, die quotumwetgeving, maar je ziet gewoon wel dat het CPB heeft daar onderzoek naar gedaan. Nou, A, het is gelukt. En B, niet alleen maar door één vrouw op elke plek neer te zetten, maar er waren genoeg vrouwen te vinden. Dus dat is ook gewoon mooi om te zien dat als je gewoon erop let en daarnaar kijkt, dat er dan ook dingen gebeuren en veranderen. Dus dat vind ik ook goed. Aan de andere kant, in een van mijn andere LinkedIn-posts heb ik ook wel aandacht gevraagd voor Invisible Women, hè, een van mijn favoriete boeken. Waarin mensen gewoon zeggen, waarin de auteur gewoon aangaf dat ja, we wel naar de cijfers kijken, maar dat we uit die cijfers allerlei vrouwen eigenlijk weglaten en daarmee dan toch niet goed kijken. Dus als je een onderzoek doet bij heel veel medisch onderzoek, daar zitten heel weinig vrouwen in. Want ja, die zijn dan niet stabiel in de, want hormonaal niet stabiel. Dus ja, dan doen we er niet.
Nou, ik heb net gehoord in de voorbereiding dat voor mannen net zo hard geldt. Dus, ja.
Ja, nou, des te vreemder. Dus dat...
Ik zit hier tussen twee vrouwen, dus ik moet wel passen nu. Maar...
Dus dat je als je grote, dus als je, en ook dat bepaald type kwalen gewoon uiteindelijk weinig worden onderzocht. Maar ik vond er ook een heel grappig onderzoek waaraan werd gerefereerd was in Zweden. Waarin ja, als dan de sneeuwschuiven langskwam, dan werd het pad voor de forensen schoongeveegd, maar niet het trottoir waar de meeste mensen vielen.
Ja.
Het busnet en waar je korting kreeg op je buskaartje in het Verenigd Koninkrijk. Waarbij dat ook allemaal gericht was op forensen en niet op vrouwen die dan kinderen naar de school brachten of mantelzorg verlenen. En ik denk dat er op dat punt nog heel veel, nog heel veel ongelijk is. Ja. En dat er ook nog wel veel werk aan moet worden verricht. Maar ik zag dat onlangs het kabinet nog weer een bedrag heeft vrijgemaakt voor onderzoek voor vrouwen en in de medische sector. Dus ja, ben ik daar optimistisch over of niet? Nou, het kan. Ik ben hier verwend met hoe het bij de AFM gaat. Maar dat is denk ik niet typisch voor hoe het gaat in de financiële sector. Nee. En ook niet typisch voor Nederland in zijn geheel. En ook niet, ja, ook niet typisch in andere sectoren dan gewoon zuiver de beloning en de bemensing van mensen.
Nee, nou, je had daar, want je bent ook columnist, sorry, je hebt een column in het FD, ja. Hè? Daar had je volgens mij ook een stuk geschreven over wat meer giftige bedrijfsculturen. Waar zowel politiek, in de politiek, maar ook bij bedrijven. Ik zag onlangs ook een vrij naar artikel weer voorbij komen van de ECB, waar mensen niet heel blij waren met de bedrijfscultuur of de openheid en de transparantie. Nou, je schetst al zelf hier, gaat het eigenlijk supergoed. Is dat ook iets waar je als AFM een appel op kan doen?
Nou, we doen in ons toezicht op de financiële instellingen waar we naar kijken, kijken we natuurlijk ook wel naar gedrag en cultuur is een onderwerp waar we naar kijken. Ik zeg niet dat dat eenvoudig is, hè, nee. Maar dat doen we natuurlijk wel. En dat kan zijn als je kijkt naar toetsingen. Maar bijvoorbeeld voor de AFM, ik zei al, wij zijn de gedragstoezichthouder. Terwijl sommige mensen zijn natuurlijk ook meer gericht op winst of op solvabiliteit, als je dat vriendelijker wil formuleren. Dus een van de dingen die wij belangrijk vinden is dat als financiële sector bezig is met zich goed rekenschap geeft of het klantbelang wel centraal staat, zoals dat in ons jargon heet. En daar hebben we ook onderzoek gedaan van gedrag en cultuur, van, waarbij we dan partijen ook bevragen van ja, hoe ziet dat er dan uit? Heb je daar dan beleid voor? Leef je daarnaar? Hoe ziet dat? Monitor je dat dan? Meet je dat dan? En dan kijken we wel of het gedrag en cultuur in het bedrijf bijdraagt aan klantbelang centraal, wat wij dan toevallig belangrijk vinden.
Was bijvoorbeeld de bankiers eet, was dat ook iets wat dan... Sorry? De bankiers eet, was dat destijds ook iets wat vanuit jullie...
Volgens mij is dat uit de politiek voortgekomen, als ik eerlijk ben.
Okay.
Heb je bewust gekozen voor een carrière in de publieke sector?
Ja, denk ik wel. Ja, ik heb algemene economie en bestuurskunde gestudeerd. Dan is op zichzelf een overstap naar de overheid niet zo heel vreemd. En ik vind zelf, en ja, toen ik daar ben gaan werken, heb ik elke keer weer een andere leuke baan gevonden. Want een leuke baan hebben is voor mij het belangrijkste. Waar je leuk inhoudelijk werk doet. En ik vind zelf, werk in de publieke sector is extra uitdagend. Omdat, nou, ik vind het belangrijke onderwerp, maar goed, daar kunnen mensen natuurlijk van mening over verschillen. Maar het is niet alleen wat zijn de feiten, wat zegt de analyse, maar ja, wat zijn dan de belangen? Wat zijn dan de normen, patronen die mensen daarop loslaten? En zelfs als je dan het perfecte plan hebt, ja, dan is gelijk hebben is 1, maar gelijk krijgen is 2. Ja, dat maakt zeg maar werk in de publieke sector gewoon wat net iets minder eendimensionaal, zonder iemand te willen beledigen, dan in een koekjesfabriek waar ja toch afrekenbaar is. Er moeten zoveel koekjes van de band en daar maak je zoveel winst op. En ik ben persoonlijk een groot fan van koekjes. Dus ik ben blij dat ze er zijn. Maar ik hoef er zelf niet te werken.
Nee. Maar tijdens corona kreeg je een soort van herwaardering, hè, van de publieke sector. Heel terecht. Want zeg maar echt de meest cruciale banen. Dat waren eigenlijk in feite de publieke sectorbanen.
Ja, maar niet per se mijn type banen. Ik denk dat heel veel mensen gewoon meer waardering zijn gaan krijgen voor
zorg, onderwijs, de politie, de vuilnisman. Ook goed in het algemeen toch de publieke sector. En toen dacht ik echt dat ja, volgens mij hebben veel mensen daar gedacht van het wordt nooit meer zoals voor corona. Maar je ziet nu toch langzaam weer een verschuiving terug. Of is dat alleen mijn perceptie? Dus dat, een beetje jammer vind ik het zelf. Dat die grote waardering die volgens mij er was ten tijde van corona, dat die dan ook heel snel weer weg hebt.
Kijk, ik denk wel dat heel veel mensen dachten, of er waren een aantal mensen die dachten van hierna wordt alles anders of blijft alles anders. Nou, daar ben ik te cynisch voor om te denken dat dat zou gebeuren. Dus daar was ik niet zo teleurgesteld in. Ik weet niet, ik denk dat er een tijd zeker waardering was. Gewoon dat je zag het politiek vertrouwen of het vertrouwen in de politiek is gestegen omdat ten tijde van corona, omdat er echt dingen voor elkaar gebokst werden. En dat vond men toen goed. En mooi. En ik denk dat die waardering is wel weer snel weggeëbt. Ik weet niet zeker of de waardering die ook toen is toegenomen voor onderwijzers, politieagenten en de zorg, of die nou zoveel minder is geworden. Ik denk dat, ik heb niet het idee dat nu mensen zeggen tegen de gemiddelde verpleegkundige, je verdient te veel, die loonsverhoging die je toen kreeg, die draaien we nu weer terug. Of dat salarisverhoging van de onderwijzers, dat mensen daarvan nu zeggen, nou, lijkt me wel een goed moment om dat weer terug te draaien. Dus dat beeld heb ik minder. Ik denk wel, als je denkt, ten tijde van corona waren er toch wel mensen die zeiden, nou, worden toch goede stappen gezet en nou, knap dat ze het doen. Of in ieder geval een voordeel van de twijfel, als je het wat zuiniger wil formuleren. Ik denk, ja, dat moment van het voordeel van de twijfel is wel weer een beetje verdampt.
Ja, precies.
Nou, eigenlijk is dat een beetje een link naar je morele ambitie die jij in je openingstelling had. Hè? Dus stel nou, ik kom vers uit de schoolbanken, barst van de morele ambitie. Waar zou ik dan wat zou jij jongeren adviseren om die morele ambitie te gelden te maken?
Nou, ik denk als je gaat werken, moet je iets doen wat je leuk vindt. Hè? Dat is echt mijn belangrijkste advies als ik eerlijk ben. Want als je iets leuk vindt, dan doe je het met verven. Vind je het ook niet erg om er veel uren in te draaien en word je daar ook steeds beter in. Dus dat zou ik voor mensen die uit schoolbanken zijn, zou dat zijn.
En nog los van sector of type.
Ja, wat ook. Ja, je kunt bepaalde werkzaamheden kun je doen in welke sector dan ook. Hè? Ik bedoel.
Zie je zelf nog een keer een overstap maken naar het bedrijfsleven?
Nee, eerlijk gezegd niet. Maar kijk, ik denk ook, ik ben geschoold geraakt in het vak van publieke, in het publieke sector werken. En daar ben ik goed in, althans dat denk ik. En mensen willen me nog benoemen, dus laten we die hypothese dan hanteren. Maar dat is waar ik goed in ben. Ik ga natuurlijk niet zeggen dat ik perfect ga zijn als een iemand in de financiële, zeg maar, als een baas van een financiële instelling.
Maar is dat belangrijk voor jou om ergens heel goed in te zijn? Zou het natuurlijk vanuit een soort nieuwsgierigheid dat je denkt, oh nou, nooit gedaan. Ik ben benieuwd of dat.
Ja, Pippi Langkous. Nou, ik ben op zichzelf wel voor Pippi Langkous, maar ik gun zeg maar een grote financiële instelling een benoemingscommissie die denkt, ja, we doen niet alleen wat leuk is voor haar, maar ook wat goed is voor de instelling, als ik eerlijk ben. Ja. En dan zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat als ik zelf daarnaar zou kijken, of als ik ze zelf zou moeten als ik mijzelf zou moeten toetsen, hè, want dat doen we hier dan. Ja, ik zou dan wel denken, nou, mevrouw is. Ze lijkt misschien wel brein te hebben, maar heeft ze iets van ervaring met risk management? Hands-on. Ja, daar zou ik dan allemaal wel een soort van vraagtekens achter scoren. Dus ik zou dan heel logisch vinden dat mijn toetsers daar al twijfels bij zouden hebben. Laat staan degene die je zou aannemen daarvoor. Hè. Dus ik vind dat in die zin niet zo onlogisch. Nog even terugkomen op die morele ambitie. Kijk, ik denk dat het goed is als mensen goede dingen doen. Hè. En dat kun je doen in je werk. Dat kan je ook doen naast je werk. Dus ik vind zelf, als je iets heel goeds gaat, een morele ambitie in je werk gaat botvieren, terwijl je daar gewoon eigenlijk geen feeling voor hebt en ook weinig lol aan beleeft, ja, dat zou ik gewoon niet doen. Je kunt altijd het goede doen door te vinden wat bij jou past.
Ja.
Dus daar ben ik wel voor. En ik heb zelf niet gekozen voor de Zuidas, omdat me dat ook niet leuk en interessant leek. Maar goed, je kunt zelfs daar zitten en dan toch ander nuttig werk doen.
Ja.
Ja. Carbon credits nog even misschien. We hebben een aflevering of 15 geleden over carbon credits gehad. Daar waren jullie heel kritisch over, hè? Of heel kritisch toch wel.
Ja, vrijwillige carbon credits, ja.
Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
Nou, er zijn verschillende redenen om daar kritisch over te zijn. Allereerst is het de vraag, is het ook echt? Want carbon credit, vrijwillige carbon credits ontstaan omdat je het bos niet omhakt. Je ergens wel een bos plant. En de vraag is altijd, wat was de alternatief geweest? Dus is het nou wel echt een carbon credit of is het gewoon een leuke sales pitch?
Ja, er zijn ook wat mysterieuze zaakjes geweest. Hè?
Dus maar gewoon bazaal is dat is de eerste vraag. Nou, dan is er ook wel partijen die dat opereren. Ja, daar kun je ook wel van af. Ja, die hebben wel dubbele belangen en twee petten op het hoofd. Dus ook altijd niet de garantie dat het beter gaat. Als je kijkt naar de prijs, de marktvorm en de prijsvorming is ook heel ondoorzichtig. Hè? Dus voor dezelfde carbon credit, of althans voor dezelfde CO2-afvang, zijn er hele uiteenlopende prijzen. Dat je ook denkt, nou, dat is nog niet heel erg logisch. Ja. Dus dat zijn zeg maar praktische, eerlijk transparante markten. Ze zeggen, nou ja, wij zien dat nog niet zo. Er is denk ik ook nog wel een meer principieel punt. Uiteindelijk, ook als iedereen maximaal inzet op het vermijden van CO2... en we dus klimaatneutraliteit gaan naderen, zullen er activiteiten zijn die onvermijdelijk CO2 blijven uitstoten. Ik bedoel, zolang er nog een koe rondloopt, houden we dat. En er zijn maar zoveel carbon credits, van die voluntary carbon credits, die je kunt genereren of opslaan. En misschien moeten we die dingen bewaren voor de dingen die we straks echt nodig hebben en waar we geen alternatief voor hebben, in plaats van ze nu al te gebruiken voor dingen die je ook kunt vermijden. Dus principieel zeggen wij ook meer van, ja, liever reduceren dan compenseren. Ja, dus wij hebben liever dat mensen gewoon, zoals ze naar CO2 neutraal gaan, dat ze dan niet zeggen, nou, we kopen er zogenaamd een bos bij, maar dat ze gewoon zeggen, nee, precies, we gaan gewoon wat minder vliegen.
Ja.
Dus dat is zeg maar de andere reden waarom wij daar kritisch over waren.
Ja. En misschien op persoonlijke titel, ben je ook erg bewust bezig met carbon uitstoot in jouw privéleven?
Ik kan hier heel erg snoeverig over doen, maar ik denk dat het meer gewoon bot toeval is. Dus ik woon in een relatief kleinig huis. Ik heb geen huisdieren. Ik heb geen auto, maar dat komt omdat ik sinds 1988 niet meer heb gereden. Mijn geliefde geen rijbewijs heeft. Dus ja, ik kan natuurlijk zeggen dat ik heel stoer ben, maar valt best wel tegen. Ik ben een flexitariër. Ik ga in Europa op vakantie met de trein. Dus niet met een vliegtuig. Dat deed ik dan vroeger wel, maar dat doe ik dan nu niet meer.
Ja. Toch omdat je die druk voelt om dat te doen? Ja, dat is een mooi voorbeeld wat de FD stond naar het artikel in de FD. En de eerste alinea ging er vooral over van, Laura komt alleen als ze zelf de rekening betaalt. Anders komt ze niet. Dus dat is echt heel erg voorbeeldgedrag. Wat ik trouwens helemaal begrijp, hoor. Echt goed ook dat je dat doet.
Maar
voel je die druk ook?
Ik voel dat niet als druk. Het was meer van vrienden van mij deden dat. Dus die zeiden, ja, wij gaan niet meer in het vliegtuig, dus wij gaan gewoon met de trein. En op het moment dat je dan, toen dacht ik, god, dat kan eigenlijk ook best. Want je kunt natuurlijk vliegen. Ik ga graag naar de Biennale in Venetië. Ja, kan er naartoe vliegen op een dagje. Maar je kunt ook zeggen, nou, ik ga met de trein. Dan maar heb je een andere vakantie. Want een deel van de vakantie breng je dan door onderweg naar en terug van. Maar dat is ook leuk. Maar de andere kant is, ik ben dit jaar ook naar India op vakantie geweest. En ik kan je verzekeren, dat heb ik niet met de boot gedaan en ook niet met de trein.
Nee. En kan je echt eens een bed kon nemen, denk ik.
Precies.
Maar als ik jou nou uitnodig voor Nick Cave in september in de Ziggo Dome, dan zeg je nee. Of zeg je alleen als ik betaal?
Nou, als jij een kaartje hebt, wil ik wel zelf mijn eigen kaartje betalen, ja.
Okay.
Ik vind de Ziggo Dome is wel een beetje groot voor de echte concertbeleving, maar goed.
17.000 mensen, ja, dat zijn er heel veel.
Nog even een algemene vraag. Je hebt het imago dat je knijterhard werkt, hè, geloof ik.
Ja, daar was ik het niet helemaal mee eens.
Maar oh,
dat
ik ben knijterhard.
Even een correctie op het FD-artikel.
Nee, volgens mij werk je best wel hard. En of het nou knijterhard is, en het is altijd lastig om over jezelf te zeggen. Maar volgens mij werk je wel heel hard. Maar er zijn toch ook altijd momenten in een carrière dat je zegt van toen heb ik echt geluk gehad. Toen heb ik echt geluk aan mijn zijde gehad. Of toen heb ik net even dat duwtje gehad. Zijn die er geweest?
Oh, op die manier. Nee, ik dacht meer van, ik ben meer van work hard, play hard. Dus ik heb een beetje moeite mee tegen de gedachte dat ik nooit wat leuks doe. Want dat doe ik namelijk wel. Dus daar sloeg ik een beetje op aan.
Oké.
Nee, ik heb natuurlijk altijd geluk gehad in mijn carrière. Ja, ik had gewoon een leuke baan met een prima baas waarvan ik heel veel heb geleerd in mijn eerste werkkring. Ja, als je goed wordt ingereden, daar heb je echt de hele tijd, de rest van je carrière lol van.
Dat is belangrijk, hè? De eerste, volgens
ja,
mij, de eerste
bij het ministerie
twee,
van
drie.
Financiën hadden ze gewoon een heel duidelijk idee over hoe je nota schreef. Maar dat was ook een manier om te weten, ja, wat zijn hoofd- en bijzaken? Hoe leg ik dingen uit aan een bewindspersoon die niet zo heel veel tijd heeft?
Ja.
Nou, dat is een hele belangrijke en nuttige leerschool geweest. Dus daar heb ik gewoon mazzel mee. Je kunt ook bij ergens beginnen waar je dat niet mee krijgt. Ja, dan moet je dan maar weer ergens anders bij leren. Ik denk toen ik bij het departement begon. Van financiën moet ik dan erbij zeggen. Toen waren daar nog niet zo heel veel vrouwen werkzaam. Dus ja, dan val je op. Ja, dat is ook gewoon een benefit.
Kan ook een nadeel zijn. Maar heb je niet zo ervaren in ieder geval?
Ik niet. Ik denk dat bij het departement mensen het ook belangrijk vonden om als er dan mensen waren die en vrouwen waren die wat konden, dat ze die dan ook denk ik eerder een zetje vooruit hebben gezet dan een duwtje achteruit. Dus ja, in die zin denk ik dat ik wel mazzel heb gehad. Ik denk, ik ben als ik gewoon objectief kijk, dat is altijd weer nuttig. Ik ben benoemd tot thesaurier. Nou, toen was ik nog niet zo heel erg lang. Ik was eigenlijk maar directeur geweest van één directie van 25 man. Ja, weet je. Tegenwoordig zouden ze bij de ABD zeggen, ja, je moet ook algemene bestuursdienst, je moet toch bij twee directies hebben gewerkt en dan eigenlijk ook wel wat groter. Maar ja, de toenmalige minister Gerrit Salm, die zag het wel met mij zitten en die zei gewoon van, nou ja.
Omdat je hem tegensprak, begreep ik uit
ja,
het.
Ja, sommige mensen zeggen altijd, jij moet voorzichtig zijn. Ik zeg ik altijd, nou, ik ben daarvoor beloond. Ik moet het natuurlijk wel op een manier doen die mensen het ook willen horen.
Ja, en ook met inhoud natuurlijk.
Maar dus daar heb ik denk ik ook mazzel mee gehad. Ja, en ik heb altijd banen gehad waar ik wel lol aan had. Dus dan vind je het ook niet erg om hard in te werken. Dus ook, leer je dan ook weer wat van. Ja,
ja.
Zo werkt het. Dus ik zou zeggen, het is één aan één schakeling van mazzel.
Dan doe je zelf volgens mij een beetje kort.
Dat is
goed,
heel, heel positief geformuleerd. Ja. Nou, mooi.
Nee, want je kunt natuurlijk ook op banen komen. Het is altijd toch een beetje, waar is de vacature? Waar pas jij dan wel op? Het is allemaal niet. Dus mensen denken altijd dat de carrière ragfijn wordt gepland. Laat ik het dan op een andere manier zeggen. Ja. Dat is niet zo. Je begint met economie-bestuurskunde. Je weet wat je leuk vindt. Dan is er een baan. Daar pas je dan op. En van een baan komt een baan. Dus wat ik wel tegen mensen zeg, is ja, je moet voorkomen dat je altijd jezelf specialiseert. Hè, en dat er dan uiteindelijk maar één baan overblijft waar je nog op past.
Ja.
Dus daar moet je ruimte in houden. En dan moet je een beetje mazzel hebben dat er iets openvalt waar jij ook lol aan beleeft. Hm. Dus ik zie dat allemaal wel als mazzel, maar niet alleen maar als steuntjes in de rug. Het is ook een beetje hoe het werkt.
Ja. Ja. Dus doen wat je leuk vindt, je opties open houden.
Ja, zeker.
Je zit vanaf februari in de tweede termijn hier bij de AFM tot, dat is termijn voor vier jaar.
Ja.
En daarna?
Nou ja, daarna weet ik het eerlijk gezegd nog
opties
niet.
Opties open houden?
Ja, zeker. Dus dat ga ik dan wel, dan ga ik dan wel zien. Misschien ga ik dan wel weer op wereldreis. Ja.
4 jaar duurt nog wel eens lang, man. 4 jaar.
Dan kan je goed van tevoren plannen wat je wil zien.
Ja. Zijn er nog dingen die wij vergeten zijn te vragen? Of die je graag zelf nog op tafel zou willen leggen?
Hey, volgens mij hebben we het veld wel afgegraasd, toch?
Ja. Rotterdam-Amsterdam hebben we gehad. Nou, een heel duidelijk Amsterdam. Dus dat is helemaal goed. Ajax gaan we niet over hebben. Nee, dan denk ik dat we het gehad hebben.
Dankjewel.
Ik vond het heel leuk.
Dankjewel.
Ja. En je praatte minder snel dan ik gedacht had. Dus ik dacht van, dat viel best mee.
Ja, maar dat heb ik echt afgeleerd.
En een coach voor gehad, begreep ik. Oké, dankjewel.
Nou, dankjewel voor het luisteren. Zoals altijd, alles wat wij of onze gasten zeggen, zijn hun eigen en onze eigen meningen en standpunten. En niet die van BNP Paribas.